Ik wil graag bidden. Heere God, ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken dat u de God bent die woorden heeft van eeuwig leven. Heer, en ik wil u bedanken dat u ook vanmorgen wilt spreken tot onze harten. Dat u wilt werken in onze harten en ik wil u daartoe uitnodigen. Wilt u werken in ons met uw Heilige Geest? En wilt u een verandering in onze harten teweeg brengen? Zodat we meer en meer mogen gaan lijken op u. Heer, en u hebt de woorden van eeuwig leven. We hebben het gezongen net. Heer, en ik heb die woorden niet, maar u heeft ze. En daarom bidden we, wilt u spreken deze morgen? Wilt u uzelf, Heer Jezus, aan ons laten zien door uw Heilige Geest? En ik prijs u dat we u dit bidden mogen en dat u dat doen wilt, omdat het uw verlangen is om met ons die relatie aan te gaan. Dat het uw verlangen is om bij ons te zijn, om met ons te zijn. U met ons en wij met u. Heren, we prijzen uw naam voor uw aanwezigheid, voor wat u wilt doen in onze levens deze morgen. Amen. Goedemorgen. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik vind het mooi als je altijd weer terug mag komen en je dan op een gegeven moment... Ja, ik kom hier al heel veel jaren, gewoon 1, 2, 3 keer per jaar. En ik vind het altijd fijn om de gemeentes weer te zien. En dan bouw je toch ook een beetje een band op, zie je veel bekende gezichten weer. En dan wordt het ook steeds leuker om er weer heen te gaan. En ik vind het mooi. En ik vind het prachtig om overal te zien dat er broeders en zusters zijn en dat God aan het werk is. En ik mag een hele diverse gemeente spreken. Gemeentes die een stuk evangelischer zijn dan jullie. Gemeentes die aan weer een heel andere kant zitten van het christelijk spectrum. Maar het is mooi. Overal werkt de Heer en is de Heer in ons midden. En mag zijn woord opengaan en mogen we daarna luisteren. De groeten vanuit een mooi Almere en vanuit onze gemeente daar. Het gaat ons goed. God is ons genadig. En hij werkt in ons midden. En we hebben daar gewoon veel mooie verhalen van. Vraag daar gerust naar bij de koffie. Maar het is prachtig om te zien wat de Heer doet. En dan moet je niet denken aan één heel groot iets. Waar de mensen massaal tot bekering komen. Maar gewoon al die kleine dingetjes. En gewoon één zo'n klein dingetje waar ik bijvoorbeeld van de week weer heel blij van word. We hebben onze kleine groepen aan huis door de weeks. En mijn vrouw en ik hebben de kleine groepen. Er komen ook een aantal Marokkaanse moslimen. En we gaan altijd eerst eten met elkaar. En dan gaan we de Bijbelstudie doen. En van de week zegt een van die dames, die zegt halverwege het eten al van, ja, gaan we zo beginnen? Want ze wou het graag horen. En ze moesten ook op tijd weer weg, dus gaan we wel zo beginnen. En dat was eigenlijk de eerste keer, ik had een beetje het idee, ze komen vooral, want het eten is echt leuk en gezellig. En dan nemen we die Bijbelstudie daarna op de koop toe. Maar nu was ze honger. En na afloop zei ze van, ja, het duurt wel lang weer tot de volgende keer. En wij kijken filmpjes, ook in het Arabisch, zodat ik weet dat ze het begrepen hebben. En zei, kan ik niet eerder al van die filmpjes komen kijken? En dat is prachtig. En dat kan me bemoedigen. En zo hebben wij door de week heen altijd tientallen van dit soort bemoedigingen. Een meisje bij ons wat echt in een leven zat van drank en drugs en ellende. En wat bij ons mag wonen in het poorthuis. En die van de week zegt, ik lees elke avond nu uit mijn Bijbeltje. En dan bid ik. En sinds ik dat doe, slaap ik 's nachts rustig. En dan denk ik, dat zijn de getuigenissen. En daar worden we blij van. En daar hebben we er tientallen van. En het is prachtig om te zien wat God doet onder vele mensen die hem net kennen, nog niet kennen, bijna kennen. Of ergens daartussenin. En we mogen dankbaar werk doen. Maar ik ben ook blij om vanmorgen weer hier te zijn. En ik wil graag met jullie kijken naar een gedeelte uit Genesis. Genesis 12. En ik wil met jullie kijken naar de roeping van Abraham. En ze gaan een flink stuk terug in de tijd. En we lezen over de roepie van Abraham. En ik ga Genesis 12, de eerste 9 versen, denk ik, door. En ik doe dat vers voor vers. En als we kijken naar de roeping van Abraham, dan lezen we in Genesis 12, het eerste vers. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: de Heere nu zei tegen Abraham. Hij zou ook kunnen zeggen, als je goed kijkt vanuit het Hebreeuws, de Heere nu had gezegd tegen Abraham. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament, waar uitgelegd wordt dat Abraham al eerder geroepen was. Dus dat je kan zeggen, de Heere had gezegd tegen Abraham: gaat u uit het land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, als we iets daarvoor kijken, naar Genesis 11 in vers 31, dan lezen we daar dat Abraham al eerder op reis was gegaan en dat hij met zijn familie onderweg was gegaan en dat Abraham kwam uit Ur, uit de buurt van Babel. Ur was een plaatsje in het huidige Irak. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, Abraham was geboren waarschijnlijk als een Irakees. En op een gegeven moment zei de familie van Abraham, we gaan op reis. En hij was vertrokken met zijn vader en zijn familie en ze waren gestrand in Haran. En Haran, ik weet niet of iemand enig idee heeft waar Haran gelegen zou hebben als het er nu zou zijn. Ik ook niet, daar heb ik net even opgezocht. Maar nee, dat is niet waar. Maar Haran ligt in het huidige Turkije. Dus Abraham, die was een Irakees en ze waren op reis gegaan en toen is hij een Turk geworden. En uiteindelijk werd Abraham een Jood. Dus Abraham was in zichzelf al behoorlijk multicultureel. Maar Abraham, die was vertrokken en ze waren gaan wonen in Haran. En Haran was een plaats, en we zitten dan ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dus we gaan dik 4000 jaar terug in de tijd. En hij woonde in Haran en Haran was een machtige stad. Hij is ooit weer opgegraven en men ontdekte dat het een stad was met al flinke dikke muren. Dus het was een veilige stad om te wonen. Het was een handelsstad en men ontdekte er ook iets bijzonders. De stad had een kathedraal. Men weet niet voor wie of wat, maar er was een kathedraal. Dus er was al iets van godsdienst. En als we teruggaan in de tijd en we gaan terug nog even naar Ur, waar Abraham en zijn familie dus vandaan kwamen. Dan weten we wat daar eerder in de buurt heeft plaatsgevonden. Want Ur ligt in Babylonië en we hadden daar ooit de bouw van de toren van Babel. En als we daarna teruggaan, dan lezen we in Genesis 11, vers 4, dat de mensen daar zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top helemaal tot in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. De mensen zeiden, laten wij voor ons een naam maken. En ze dachten, nou weet je wat, we gaan een toren bouwen. En die bouwen we tot in de hemel. En dan bouwen we een toren helemaal tot aan God. En de mensen gingen bouwen. En ze dachten, zo gaan wij onszelf een naam maken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg lachwekkend. Dat je denkt een toren te kunnen bouwen die reikt tot in de hemel. En dat je denkt zo bij God te kunnen komen. En God vond het denk ik ook lachwekkend, want de Bijbel heeft ook wel humor. Want wat lezen we dan? Toen daalde de Heere neer om er even naar te kijken. Dus zij dachten, wij bouwen een toren tot in de hemel. En God dacht, oh, dacht je dat je tot in de hemel kon bouwen? Weet je, ik kom even naar beneden, dan kom ik even kijken naar die toren van jullie. Nou, God ziet alles, dus die zag dat al lang. Maar het wordt omschreven dat hij naar beneden kwam. Om dat te bekijken. En ik denk dat hij daarmee laat zien hoe belachelijk het was. Het idee dat je een toren zou kunnen bouwen tot in de hemel. En eigenlijk is het hetzelfde met ons. Ja. Wij gaan ook vaak onszelf een naam bouwen. Wij bouwen ook onze torens tot aan de hemel en het is lachwekkend. En het mooie is dat we hier ook lezen, in vers 7, kom laten wij neerdalen en laten wij hun taal verwarren. En ik vind het zo mooi, je ziet heel vaak, ook als je teruggaat naar het Hebreeuws, zie je al dat God een meervoudige God is en dat hij al die tijden al de Vader en de Zoon en de Heilige Geest was. En dat er Jezus ook daarmee niet de man is van het Nieuwe Testament, maar dat Jezus de God is van alle tijden. En dat is zo'n wezenlijk verschil. En ik ontdekte dat laatst toen wij ook met een aantal moslims zaten. En die hebben er heel veel moeite mee dat God een zoon zou hebben. Dat kan echt niet. Dat is voor hun de grootste drempel naar het christendom. God kan geen zoon hebben. Totdat het hierover ging. En dat ik op een gegeven moment deze regel zei van ja, maar Jezus is niet de man van het Nieuwe Testament. Jezus is de God van alle tijden. En een van die vrouwen die zei ineens, oh, maar dat verandert de zaak. Dus Jezus was er altijd al. Ja, Jezus was er altijd al. En ineens gingen er ogen open. Het is belangrijk om dat te beseffen. Dat God zegt, laat ons mensen maken. God is niet later ooit is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geworden. Maar God was vanaf het begin Vader, Zoon en Heilige Geest. En Johannes die zegt dat ook in het eerste hoofdstuk. Dat hij ook al zegt dat in het begin was het woord. En dan legt hij uit dat het woord Jezus was. En dan zegt hij, alles is ontstaan door het woord. Jezus is ook de God van alle tijden. Maar nu terug naar dat maken van een naam. De mensen zeiden, laten wij ons een naam maken. Nou, dat doen wij ook. We maken ons een naam en dat is lachwekkend. Maar hoeveel naam proberen wij ons niet te maken? En het kan heel eenvoudig, hoor. Misschien zeg je nou, ik heb nooit een toren geprobeerd te bouwen tot in de hemel. Maar toch doen wij dingen om onze naam te maken. Wij denken, als ik die baan heb, als ik die baan heb, dan ben ik iemand. Dan heb ik mijzelf een naam gemaakt. Of als ik die vrouw getrouwd zou hebben, of misschien als vrouw, als ik de naam van die man zou dragen, dan ben ik iemand. Dan heb ik een bepaalde naam. En dan ben ik iemand geworden. Of als ik dat huis heb, als we dat huis gebouwd hebben, of als ik dat huis heb kunnen kopen, of als ik die boot heb, dan heb ik mezelf een naam gemaakt. En dan ben ik iemand. Als ik mijn opleiding heb afgerond, en als ik dat diploma heb, en ik mag dan zeggen, ik ben, nou ja, waar je me voor geleerd hebt, dan heb ik mijzelf een naam gemaakt. En dan ben ik ingenieur, of dan mag ik mezelf docent noemen, maar dan heb ik een naam. Of als ik zoveel geld verdiend heb en ik ben onafhankelijk en als ik genoeg heb om van te leven en om mee te sterven, dan heb ik mezelf een naam gemaakt als ik voldoende geld heb. Maar weet je, al die dingen, al zou je ze allemaal hebben, je hebt nog steeds helemaal niets. Het vult jouw leegte nooit blijvend op. Want het kan allemaal wegvallen. En als het wegvalt, heb je niets. Helemaal niets. Het zijn eigenlijk namaakgoden. Als je het hebt over een namaken, nou het is namaak. En niet naammaak. Het zijn namaakgoden. En dat is eigenlijk al van alle tijden. En je kan ze ook in drie categorieën gooien. En dat zou denk ik zijn geld, seks en macht. Het zijn de namaakgoden van alle tijden en ook nog steeds van deze tijd. We denken nog steeds dat we daar onze leegte mee kunnen vullen en dat het blijvend is. Dat als we dat hebben, dan is mijn leegte gevuld en dan ben ik gelukkig. En het kan allemaal mooi zijn. Het kan allemaal prachtig zijn. Het hoeft niet eens verkeerd te zijn. Ik bedoel, het hoeft helemaal niet iets mee mis te zijn. Het is ook niet erg om rijk te zijn, als je er maar veel van uitdeelt. Maar het is niet erg. Er is niks mis mee, maar het vult nooit blijvend onze leegte. Het maakt ons niet echt gelukkig. En in plaats van dat wij mensen denken van, oké, ik erken mijn oneindigheid. Ik erken mijn afhankelijkheid van de Heere God. En ik aanvaard het. En ik aanvaard het ook dat ik eigenlijk de boel niet zelf onder controle heb. En dat het mij geen enorme zekerheid geeft als ik al die dingen heb. Ik aanvaard dat. En ik aanvaard dat ik het leven niet in de hand heb. Voor het grootste gedeelte. En dat als ik denk dat ik het in de hand heb, dat het allemaal maar een illusie is. Want het valt zomaar weg. En als het wegvalt, hebben we helemaal niets. En daarom is het zo prachtig als we kijken naar Genesis 12. Want dat is beloofd, daar zouden we het over hebben. Genesis 12, vers 2. Ja, ik hou van uitstapjes. Maar we gaan nu terug naar Genesis 12. In vers 2 daar staat, daar zegt de Heere God, ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. De Heere God zegt hier, ik zal uw naam groot maken. Een prachtig iets. Het is de Heere die Abraham een naam gaat maken. En als God dat doet, dan zal Abraham tot een grote zegen zijn. En niet alleen als God het doet, maar ook als Abraham doet wat God zegt. Want Abraham is een geloofsheld. We lezen dat in Hebreeën, dat Abraham is een van de grote geloofshelden. En zo kijken wij ook vaak nog naar Abraham. Maar waarom is hij een geloofsheld? Nou, niet omdat Abraham dacht van ja, Abraham die heeft altijd erg in God geloofd. Nee, Abraham is een geloofsheld, want Abraham heeft gedaan wat God van hem vroeg. Daarom is hij een held. Als je kijkt, misschien heb je zelf ook geloofshelden. Nou, ik heb wel een aantal mensen die nog leven, of mensen waar ik mooie boeken over gelezen heb, en waarvan ik denk, het zijn mijn geloofshelden. Maar dat zijn niet mijn geloofshelden, omdat ik denk, nou, die mensen hebben echt heel hard in God geloofd. Nee, die mensen die zijn uit de boot gestapt en die hebben God gehoorzaamd en die hebben gedaan wat hij van hen vroeg. En zo is het ook in ons hele leven. We hebben continu, elke dag opnieuw, eigenlijk is het leven zo simpel. Elke keer moeten we gewoon een keuze maken uit twee dingen. En dat is gehoorzaam ik God of doe ik zoals ik het zelf denk dat ik het moet doen. En zo gaat het leven. En Abraham, die gehoorzaamt God. Als Abraham niet gegaan was, dan hadden wij nu 4000 jaar later, had ik vanmorgen niet over Abraham gepreekt. Maar Abraham ging. En daarom staat hij in Hebreeën als een geloofsheld. En daarom spreken we vandaag nog steeds over Abraham en leren we van hem. En wat voor opdracht krijgt Abraham? Nou, Abraham die krijgt de opdracht dat hij de gebruikelijke bronnen van zijn identiteit en veiligheid, dat hij die achter zich moet laten. Want wat hebben we gelezen in vers 1, wat moet hij achterlaten? Hij moet zijn land achterlaten en zijn familiekring. Hij moet die veilige stad met die dikke muren achter zich laten. En hij moet de woestijn intrekken, een onzeker leven tegemoet. De veiligheid van de stad, de veiligheid van zijn land, die valt weg. Hij moet de veiligheid van zijn familie achter zich laten. Van zijn vader die hem een naam maakt. Want hij had geen zonen nog. Hij had geen kinderen. En ja, dat telde je niet heel erg mee. Hij had eigenlijk geen naam als hij weg zou gaan. Want dan was hij niemand meer in die tijd. Maar hij liet het achter zich. Alles waarvan Abraham nog veiligheid kon verwachten, vrede of voorspoed, dat moest hij achter zich laten. En als we kijken naar het leven van ons, van mijzelf of van jullie, wat moeten wij achter ons laten waar we onze identiteit uithalen? Waarvan we zeggen, ja, daar ligt mijn identiteit in. Maar het is niet blijvend. En vroeg of laat moeten we het achter ons laten. En misschien zegt God nu al wel, laat het achter je. Laat het los en ga met mij op reis. En dan lezen we in vers 3... Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Prachtig vers. In u, zegt God tegen Abraham, in jou, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Verderop zegt hij nog, zullen alle volken gezegend worden. En dat is het mooie. Het is altijd Gods plan geweest om de God te zijn van de hele wereld. En niets ten koste van Israël. Maar het is niet zo dat God in het Oude Testament alleen de God van Israël wilde zijn en dat hij later de God werd van de hele wereld. Nee, het was Gods idee dat in Abraham de wereld gezegend zou worden. Het was Gods idee dat Abraham, Isaac en Jacob, en later werd het volk Israël, dat die de wereld jaloers zouden maken. Dat de mensen zouden kijken naar Israël en zouden denken, wauw, de God die zij dienen, die God, die wil ik ook dienen. En dat zo Israël tot zegen zou zijn voor de hele wereld. Dat ging niet helemaal zo, maar geweldig is het. Dat wij mogen weten dat niet meer in Abraham, maar dat via Abraham er een nakomeling kwam, de Heer Jezus Christus. En dat in de Heer Jezus Christus deze belofte werkelijkheid is geworden. En dat wij zo toch in Abraham en in Jezus Christus gezegend zijn. En dat is het prachtige. En het Nieuwe Testament staat er vol van. Van het in Christus Jezus zijn. En alleen in de Heer Jezus Christus kan God ons een naam maken. Een echte naam maken. Want alleen in Jezus Christus kunnen wij kinderen van God worden. En mogen we kinderen van God zijn. Daarom zegt de Bijbel ook, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En de Bijbel zegt, wie dan in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. En je bent in de Heer Jezus Christus als je in Hem gelooft. En als je in Hem gelooft en je bent zijn kind en God kijkt naar jou en je bent in Hem, dan ziet Hij Jezus. En daarom wordt Hij zo blij van jou. Want Hij kijkt naar jou en Hij zegt, wow, ik zie Jezus, ik zie mijn Zoon. En ik word blij van jou. Een prachtig iets. In Abraham wordt in Christus. En daarom zorg dat je in die ene naam bent. Dat je in de naam van Jezus bent. En God zal jou een naam maken. En God zal jouw leegte vullen. En dat is een leegte die niemand vullen kan dan Hij alleen. Een leegte die gevuld blijft. Ook als al die andere dingen wegvallen in het leven. Dit is blijvend. Er is eigenlijk maar één ding wat blijvend is. Er is maar één iets wat onze leegte vult. En dat is als wij gaan zeggen, als wij gaan erkennen dat we het niet kunnen. En dat we onze leegte niet kunnen vullen. Dat we onszelf geen naam kunnen maken. Maar dat alleen de Heere God dat kan. Uit genade en in de naam van Jezus. En dan lezen we in vers 4. Dan lezen we, toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nou, toen ging Abraham op weg. En ik dacht altijd van, nou, Abraham ging, want Abraham hield heel veel van God. En Abraham had vol vertrouwen in God. Abraham was zo blij met God, dat toen God het zei, dacht hij meteen, ja, ik ga. Dat idee had ik altijd en het zou heel goed kunnen. Het zou prima kunnen. Maar ik dacht een tijdje terug van, misschien was het ook wel iets anders. Misschien was Abraham wel iets menselijker en leek Abraham toch wel iets meer gewoon op ons dan als we denken. Maar ik denk, misschien, en dat is gewoon mijn eigen gedachte hoor, dat is geen diepgaande theologie of zo. Dat is gewoon mijn denken. Maar ik dacht ineens, misschien was het ook wel zijn grote verlangen naar die zoon. Want in die tijd was je echt niets waard als je geen zoon had. Ik bedoel, je maakte jezelf geen naam zonder kinderen en zeker niet zonder een zoon. Abraham was niets waard. Abraham was gefocust op die zoon, dat kan niet anders in die tijd. Dat hij gefocust was, oh, had ik maar een zoon. En Sarah, waarschijnlijk was ze ongelukkig, want ze was kinderloos. En dan telde je niet mee in die tijd. En daarom dacht ik, was het Abraham zijn liefde tot God die hem deed vertrekken? Of was het misschien ook wel dat Abraham dacht, hé, die God, die belooft mij een zoon. En als ik een zoon krijg, dan ga ik meteen. En dat Abraham wel geloofde in die God. En die God die hem een zoon gekregen, maar dat hij vooral zo enthousiast op weg ging vanwege wat hij krijgen zou. Nou, misschien was dit het. En misschien was Abraham gewoon inderdaad heel vroom. En misschien was het ook allebei, dat weten we niet. Maar het deed mij wel een vraag stellen, ook aan mezelf. Waarom volg ik Jezus? Volg ik Jezus omdat ik zo geweldig veel van Jezus hou? En denk, als Jezus zegt, ga daar, dan ga ik, want ik hou zoveel van Jezus. Of volg ik soms ook Jezus omdat ik denk, ja, dat levert me ook wel wat op. Ik bedoel, dat vult mijn leegte. Span ik ook soms wel eens de Heer Jezus voor mijn karretje? En denk ik van ja, als ik doe wat hij zegt, dan zegent hij mij en ja, dat helpt ook weer. Of zeggen we ja, Heer, als u mij dat huis geeft, Heer, als u mij die baan geeft, als u mij die partner geeft, zegen mijn namaak, Gode Heer, en maak mij gelukkig. En de Heer doet het nog ook. En zegt, oh, wat is de Heer groot, ik volg de Heer. Ja, en dat is prachtig hoor. Er is op zich niks mis mee. Maar volgen we dan de Heer omdat hij onze gebeden misschien gaat verhoren of verhoort? Of volgen we de Heer omdat we zo waanzinnig veel van de Heer houden? En zijn we ook bereid om te zeggen, oké, ik laat net als Abraham alles achter, puur uit grote liefde. En gewoon, het mag me ook alles kosten. Het hoeft me niks op te leveren. We gaan lezen vers 5 en 6. En dan staat er, Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en allen bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Nou, Abraham brengt zijn offer. Hij brengt zijn offer, hij laat die namaakgoden achter. Hij gaat op reis. Hij hield trouwens één namaakgod vast. En daar ga ik nu niet over uitwijken. Maar die namaakgod, dat was denk ik toch wel zijn verlangen naar die zoon. Maar we weten, de meesten die hier zitten zullen het weten, dat Abraham uiteindelijk ook God boven dat verlangen zet. En dat hij bereid is om zijn zoon te offeren. En dat hij een offer gaat brengen waarvan ik denk, nou, ik denk niet dat ik het ooit zou doen als God dat van mij gaat vragen. Dat ik zeg, ja Heer, dit offer is te groot. Maar Abraham leerde om alle namaakgoden waar hij zijn zekerheid uit dacht te halen, achter zich te laten en God in alles op één te zetten. Maar hier, ik denk dat hij hier nog deze namaakgod van het verlangen naar een zoon en dan ben ik iemand, dat hij dat nog meenam. En we zien het, hij gaat op reis. Prachtig. En dat is ook de vraag soms aan ons. Ja, hoe ver zouden we gaan? Onze stad achterlaten? Je zoon offeren? Ja, ik denk niet dat ik het zou doen. Maar de vraag is wel, vertrouwen wij God in alles? En als we eerlijk zijn, denk ik dat we nog heel veel steunen op onze namaakgoden. En dat we denken, oh, ik heb zekerheid in het leven, want ik heb een baan, of ik heb een huis, of ik heb een partner. Maar al die zekerheden, ze kunnen wegvallen. En we zien dan dat Abraham die is gehoorzaam. En hij laat het achter zich. En als hij gehoorzaamt, dan brengt hij op een gegeven moment de Heer een offer. En de Heer verschijnt ook weer aan hem. En ik vind dat prachtig. Hij doet wat God zegt. God heeft gesproken. Hij gaat wandelen. En hij doet wat God vraagt. En dan verschijnt God opnieuw. En God bevestigt ook die belofte opnieuw. Zo van, nou Abraham, je hebt geluisterd en ik bevestig het je nog een keer. Je zal die zoon krijgen. Wat ziet Abraham daarvan? Nou, nog helemaal niks. Maar er staat zelfs, hij komt dan in een land en dan zegt God, nou dit is het land. En dan denkt Abraham, nou dat is een probleempje, want de Kanaanieten wonen daar. Het is mooi dat u me een land geeft, Maar er wonen mensen. En Abraham heeft ook nog geen zoon. Sarah is nog niet zwanger geworden. En hij zit in een land waar andere mensen wonen. En toch, hij vertrouwt op God. En hij bouwt een altaar voor de Heer die hem daar verschenen is. En dan lezen we in vers 8, hij brak op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heer een altaar alweer. En hij riep de naam van de Heer aan. En daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuidenland. En ik vind het mooi, hij riep de naam van de Heer aan. Ik weet niet waarom hij dat deed, maar ik kan me voorstellen, als hij een beetje op mij had geleken, dat hij geroepen had, nou Heer, lekker. We hebben een flink stuk gereisd. Ik zit hier in een onveilige woestijn. Het land wat u me hier geeft, daar wonen mensen. Ik weet niet of ze vriendelijk zijn. Ik weet niet of ze me hier gaan ontvangen. En trouwens, die zoon die u zou geven, ik zie nog niet heel erg dat mevrouw al zwanger is. Dus hoe dacht u dat te gaan doen? Dat zou ik geroepen hebben. Ja. En trouwens, ik mis mijn familie. Ik weet niet wat Abraham geroepen heeft, maar hij doet wel het juiste. Hij bouwt een altaar. Dat betekent hij begint te danken. Dat kunnen ook wij altijd doen. Dat we zeggen, Heere God, ik dank u voor wie u bent. En ik dank u dat u bij mij bent. En ik wil u eren, ik wil u loven, ik wil u prijzen, ik breng u een offer. En ik heb u een offer gebracht, want ik heb gedaan wat u gezegd hebt, ik ben hier. En vervolgens mogen we hem ook aanroepen met onze nood. En onze nood bij hem brengen. En als we dat dan gedaan hebben, dan gewoon maar weer verder gaan. Zoals ook Abraham hier doet, daarna trok Abraham gaandeweg verder. En hij wandelt verder met God. Nou, we kunnen nog veel zeggen over Abraham, maar ik sluit het af. En bij ons in de gemeente was dit deel 1 van een serie. Dus wie weet komt er nog eens wat. Maar ik hoop dat je een paar dingen meeneemt vandaag. En misschien wel iets om over na te denken. En het eerste zou kunnen zijn dat je van de week nog eens denkt, wat zijn nou eigenlijk mijn namaakgoden? Waar klamp ik mij aan vast in het leven? En denk ik van, dit geeft mij zekerheid. Maar het kan zomaar wegvallen en dan is het namaak. Dan was het niet iets wat blijvend is. Wat zijn mijn namaakgoden? De tweede, waar je misschien over na kan denken, ligt alles wat jij bent in de Heer Jezus Christus. Want in Jezus Christus, daar is het voor eeuwig. Daar heeft het eeuwigheidswaarde. En hij is de enige die onze leegte voor eeuwig kan vullen. En de laatste waar je over na zou kunnen denken is, hoe zit het met ons vertrouwen? Vertrouwen we op Gods beloftes? God heeft beloftes gedaan aan mij, ik zie ze totaal nog niet vervuld worden. Maar blijven vertrouwen. Nou, ik moet zeggen, het is soms lastig. Maar vertrouwen we op zijn beloftes die hij je persoonlijk heeft gegeven? Of die gewoon staan in zijn woord? En als je je vasthoudt aan die beloftes, dat vult jouw leegte als je aan hem overgeeft. En weet, als het misgaat, als dingen misgaan in het leven, het loopt God niet uit de hand. En daarom, twijfel niet. En hou niet nog stiekem vast aan de goden die geen goden zijn. Maar vertrouw maar op hem. Want de Heere God zegt, ook tegen jou en tegen mij, dat hij doet wat hij belooft. Want beloofd is beloofd. En wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. En dat heeft hij gedaan voor Abraham, dat doet hij voor mij, dat doet hij voor u en dat doet hij voor jou. Want God doet wat hij belooft. Amen.